Hij staat aan. En doet hij het? Ja, hij doet het. Twee thema's voor vanavond. Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van... Elvira, wat was van jou, hè, die schriftelijke vraag? Over het reisvaccinatieprogramma. En een schriftelijke vraag van de ChristenUnie en het CDA over nu niet zwanger. Voor beide thema's heb ik gasten uitgenodigd. Hans Beck zal direct als eerste beginnen. Hans is van de GGD. Hij is arts infectiebestrijding en weet alles over het Rijksvaccinatieprogramma. Waarvan u weet, de gemeenten zijn daar verantwoordelijk voor. En die uitvoering hebben we belegd bij de GGD. En Hans zal ons daarin meenemen. En eigenlijk de vraag van Alvira was ook van, hoe is het in Overbetuwe en wat moeten wij doen om zeg maar die vaccinatiegraad misschien wel tot 100% te brengen. Het is belangrijk dat we eerst eens weten waar hebben we het over. En wat zijn de cijfers en hoe doen we het. En dan kun je altijd nog afvragen wat moeten we extra doen. Maar op enig moment denk ik dat genoeg ook genoeg is. Hebben we het ultieme bereikt. Maar daar zal Hans ons meenemen. Nogmaals een grote buitenring. Stel vragen. Dat geldt niet alleen voor de binnenring. Als de binnenring ook accepteert dat de buitenring ook een vraag moet stellen. Ja? Hans, mag ik jou het woord geven? We hebben een half uur, maximaal 3 kwartier.
Dank u wel, goeie avond allemaal. Ik ben al voorgesteld door meneer de wethouder van de GGD. Ik ga u wat vertellen over vaccineren. Het staat hierop. Ik vond dit altijd een leuk plaatje mee te beginnen. Ik weet niet zo goed waar ik moet gaan staan eigenlijk. Is dat hier handiger? Ja. Ga ik hier staan. En u doet de knopjes. Dat kan dan, prima. Ik vind dat een leuk plaatje van Nederland met al die emojis erop. Ik heb hem in Barneveld gebruikt, want er stond een kippetje. En daar heb ik nu Overbetuwe van gemaakt. En die heb ik maar naar de kersen op de Betuwe laten wijzen. Volgende dia, alsjeblieft. We gaan het hebben over vaccineren. En dat begint natuurlijk met de blootstelling aan de micro-organismen die er zijn in het leven. Als een kind geboren wordt, dan krijgt hij al zijn eerste blootstellingen bij de baring. En in zijn opgroeiende leven komt hij een heleboel micro-organismen tegen. Bacteriën, virussen, parasieten. En dat is goed, want daar wordt een kind heel gezond van. Dan bouwt hij een afweer erop, een immuunsysteem wat geprikkeld wordt. Is goed voor de hersens. Het is heel erg belangrijk dat een kind al die blootstellingen krijgt. En dat zijn niet honderden, niet duizend. Dat zijn miljoenen, misschien miljarden verschillende micro-organismen die een kind tegenkomt. En die zijn over het algemeen redelijk onschuldig voor de gezondheid van de kind. Maar er zijn er een aantal die wel gevaarlijk zijn, die veel ziektelast geven, die veel sterkte geven. En daarvoor hebben we een vaccinatieprogramma gemaakt. En dat heeft heel veel levens, dat doen we over de hele wereld. Hè. Dat is niet een Nederlandse uitvinding, doen we overal. Dat heeft heel veel kinderlevens gered, mogen we wel zeggen. Volgende. In Nederland is er pas een onderzoek gedaan, een promotieonderzoek aan de Universiteit van Groningen. En die heeft een beetje gerekend dat tot 1995 zo'n 12.000 kinderlevens gered zijn door het vaccinatieprogramma. En dat zijn alleen de sterfgevallen. Hè. Daarnaast hebben we nog een enorme ziektelast die ook voorkomen is. Dus dat is, het is een heel belangrijk programma en dat maakt het een van de meest kosteffectieve programma's die je kunt doen in de publieke gezondheid. Het kost heel weinig geld om heel veel winst te behalen. Volgende alsjeblieft. Het Rijksvaccinatieprogramma ziet er zo uit. Kinderen die krijgen in het eerste jaar van hun leven 4 momenten waarop gevaccineerd wordt tegen allerlei ziektes. Ik weet niet, wie heeft er kinderen? Alle kinderen zijn gevaccineerd, neem ik aan. Goed, dan kent u ook de afkortingen, denk ik. Difterie, kinkhoest, tetanus, polio. Dit is de Haemophilus influenza B. Dat is een bacterie die hersenvliesontsteking kan geven. Hepatitis B, dat moet natuurlijk een P zijn en geen B, sorry. Pneumokokken, en dat is een serie en daar bouwen kinderen afweer op tegen al dat soort ziektes. En dat zijn 4 prikken in het eerste jaar, bij de tweede, derde, vierde maand, dan de 11e. Daarna op de 14 maanden krijgt een kind de BMR, volgens schema, bof, mazelen, rode hond, en de meningokokken. Dat was eerst de C, dat is later de type C, dat is later een vaccin geworden tegen 4 verschillende types, kom ik daar weer op terug. 4 jaar nog een keer een extra booster van de DTP. Op 9 jaar de tweede BMR en nog een keer de booster. Dat een langdurige goede bescherming gaat geven. En op 12, 13 jaar het HPV. Het humaan papillomavirus. En dat doen we alleen bij meisjes, schoolmeisjes op dit moment. Nou, dit is een programma natuurlijk wat niet statisch is. Dat verandert. Dat verandert continu. Er komt wat bij. Er verandert wat in de tijd. Soms gaat er eens een keertje wat af. Maar het is een dynamisch programma. We hebben nu bijvoorbeeld, in december zijn we begonnen met wat heet de maternale kinkhoestvaccinatie. Kunnen we de volgende even doen? Ook wel genoemd de 22 weken prik, zo wordt die gepresenteerd. En die gaat met name over de kinkhoest. En de kinkhoest is een infectie die vooral gevaarlijk is voor pasgeboren kinderen. Kleine babytjes die nog geen bescherming hebben, die nog niet gevaccineerd zijn. Dat zijn de kinderen die ernstig ziek worden van kinkhoest. Die krijgen zuurstoftekort, die hoesten zo hard dat ze hun longetjes en hun hersentjes kapot hoesten. Die kunnen daaraan sterven. Dus een hele ernstige ziekte voor kleine kinderen die we niet goed kunnen beschermen eigenlijk. En daarom is die maternale kinkhoest, dus een prik voor de moeder is ingevoerd, zodat de moeder antistoffen maakt, die komen bij het kind en het kind is beschermd als die geboren is tegen die kinkhoest. Dat heeft heel veel voordelen, vooral voor dat kind op dit moment. De nationale campagne is gestart, misschien hebt u ze wel gezien voor die 22 weken prik. Er waren deze plaatjes bij van diverse vrouwen die lieten zien dat ze die prik gehad hadden. Maar dat waren plaatjes die toch in bepaalde bevolkingsgroepen niet helemaal goed vielen. Een beetje bloot, een beetje aanstootgevend, niet zo fijn. De gemeente, of de GGD Gelderland Midden, heeft toen op verzoek van enkele gemeenten daar eens naar gekeken en wat andere promotiemateriaal gemaakt, wat misschien in met name religieuze gemeenschappen wat minder aanstootgevend was, zullen we maar zeggen. Volgende alsjeblieft. Ik zei al, het is heel belangrijk voor de pasgeborene dat hij door de moeder antistoffen beschermd is, maar het heeft nog meer voordelen. En dat ziet u op dit plaatje. Dit is het vaccinatieprogramma zoals het er nu uitziet na de invoering van die moederlijke kinkhoestvaccinatie. En u ziet nou dat in dat eerste jaar zijn er nog maar 3 prikken over in plaats van 4. Dus doordat die moeder 1 prik krijgt, krijgen de kleine kinderen in hun eerste jaar maar 3 prikken in plaats van 4. Dus we beginnen een beetje later, we beginnen bij 3 maanden. En we nemen het interval eens een beetje groter, in plaats van 1 maand, 2 maanden ertussen. En daardoor is het immuunsysteem beter geprikkeld, beter in staat om bescherming op te bouwen. En er zijn er maar 3 prikken nodig in dat eerste jaar. Daarna blijft het verder even hetzelfde. En dan zien we dat er op 14 jaar is er een vaccinatie bijgekomen. Dus we zijn eerst begonnen met die meningokokken ACWI, 4 verschillende types, bij 14 maanden. Maar we hebben afgelopen jaar ook de 14-jarigen gevaccineerd, de 14 tot 18-jarigen. Dat is de groep waar het virus het meest voorkomt als dragerschap. En als je die groep vaccineert en die raken het virus kwijt, dan kun je dat, die raken de bacterie kwijt. En dan komt het minder voor in de bevolking en dan zijn andere ook mensen minder blootgesteld. Dus dat is gedaan, 14 tot 18 jaar. Vanaf nu is het een vaste vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma op 14 jaar geworden. De volgende alsjeblieft. Het goede nieuws. Door die vaccinatie, door dat grootschalig aan te pakken, wereldwijd zoals ik al zei, wordt er soms wel eens echt succes behaald. En dit is er één van. We zijn eerder de pokken, dat kennen misschien sommige mensen nog wel, de pokken is uit de wereld. Daar wordt niet meer tegen gevaccineerd, dat bestaat niet meer. Polio is een ernstige ziekte en dat lijkt de tweede infectieziekte te worden die we echt kwijtraken in de wereld, waar we dadelijk mee op kunnen houden. We zijn nog niet zo ver. Polio wordt veroorzaakt door een virus, dat zijn 3 verschillende types. En in 2012 hebben ze type 2, heeft de WHO officieel verklaard dat die niet meer voorkomt in de wereld. Dus type 2 was weg. En nu afgelopen jaar geldt hetzelfde voor type 3. We hebben het niet meer gevonden de afgelopen jaren, waar dan ook in de wereld. Dus het bestaat niet meer. Ik weet niet of u zich nog herinnert, de laatste polio-epidemie in Nederland, 1992, dat was een type 3. Waar toen toch veel mensen door geraakt werden, dat type is uit de wereld. Dat is natuurlijk een enorme succes. We hebben nu type 1 is nog over, komt voor in Afghanistan en in Pakistan. Dat is natuurlijk een enorm moeilijk gebied om daar de laatste resten van het poliovirus uit te roeien, maar we zijn op de goede weg. Dus dat is een heel mooi succes van deze vaccinatieprogramma's. De volgende, dat is natuurlijk ook het minder goede nieuws, gaat over de mazelen. En de mazelen is een teruggekeerd probleem. Maak de volgende. Dit zijn de getallen voor Europa. 2016 5000 mazelengevallen in geheel Europa. Afgelopen jaar 115.000. 115.000 in Europa, dat is natuurlijk ongekend. Dat is echt een heel groot probleem. In bijna alle landen van Europa. Er zijn een aantal landen die zijn hun mazelenvrije status kwijtgeraakt. Dat betekent dat er weer circulatie van mazelen binnen het land is. In Nederland hebben we die mazelenvrije status nog wel. Ik wil niet zeggen dat er geen mazelen in Nederland is, want dat hebben we wel. We hebben net Urk gehad natuurlijk. Maar dat betekent dat alle mazelen die we zien in Nederland, is allemaal import. Is allemaal mensen die het in het buitenland opgepikt hebben, het in Nederland krijgen. En dan zal er rond die persoon zullen een aantal mensen besmet kunnen raken. Hè, als daar de vaccinatiegraad niet voldoende is, de bescherming niet voldoende is. Dus dit is echt een groot probleem, zeker in gebieden waar de vaccinatiegraad laag is. Ik ga het u dadelijk uitleggen hoe dat werkt. Dat we toch weer een probleem van mazelen ook in Nederland kunnen gaan krijgen. De volgende. Die uitbraken die ontstaan als de vaccinatiegraad te laag is. Dat betekent dat te weinig mensen individuele bescherming hebben, maar ook dat er geen groepsbescherming is. En dat is een concept dat we even moeten snappen. Ik vind dit altijd een mooi plaatje. Als er genoeg mensen een paraplu hebben als het regent, dan is degene die geen paraplu heeft, die blijft ook droog. Zo werkt het ook met de vaccinatiegraad. De volgende. Als je een bevolking hebt die niet gevaccineerd is, die is onbeschermd tegen een bepaalde infectie, en die infectie komt in die bevolking binnen, dan is het mogelijk dat vrijwel de hele bevolking die infectie op gaat lopen. Ja, we hebben nou een coronavirus in de wereld. Als dat in een bevolking komt waar niemand bescherming heeft, kan dat makkelijker in een bevolking rondgaan dan in een bevolking waar bescherming is. Als veel mensen bescherming hebben, als veel mensen gevaccineerd zijn en de ziekte wordt binnengebracht door iemand bijvoorbeeld die uit het buitenland komt, die komt met de mazelen terug in Nederland, dan is de kans dat die mazelen zich verspreidt in de bevolking veel en veel kleiner. Hè? Hij komt minder snel in contact met mensen die geen bescherming hebben. Ja, dus hoe hoog die vaccinatiegraad moet zijn, dat maakt uit of je verspreiding gaat krijgen, ja of nee. Nou, dat volgende plaatje. Die sla ik even over, volgende alsjeblieft. Die groepsbescherming, die hangt af van de R0. En dat staat tegenwoordig ook in de krant. Dat gaat ook over de corona-infectie. Hè? Dat gaat over de R0 van de corona, die we nog niet weten. Dat gaat erover, als je geen bescherming hebt in een bevolking, en één iemand heeft een infectie, hoeveel mensen zal die gaan besmetten? Nou, voor mazelen bijvoorbeeld is de R0-17. Dat betekent dat één iemand met mazelen in een onbeschermde bevolking 17, 18 mensen kan gaan beschermen. En met dat getal kun je een beetje berekenen wat dan je beschermingsgraad moet zijn om te voorkomen dat het zich verspreidt in de bevolking. Ja, een beetje technisch verhaal, maar voor mazelen moet je gewoon op 95% zitten. En als je 95% hebt, dan verspreidt een mazelenvirus zich niet in de bevolking. Polio is veel minder besmettelijk. Daar heb je een R0 van 5. Dus één iemand met polio die besmet in een onbeschermde populatie 5 mensen gemiddeld. Ja, dus daarvoor is die vaccinatiegraad, als die wat lager is, nog voldoende om uitbraken te voorkomen. Ja, als we het dan toch over corona hadden, kunnen we even noemen dat dat ligt waarschijnlijk ergens tussen de 2 en 3, denkt men momenteel. De volgende alsjeblieft. Ik ben van de Gelderlander, hè? Ja, oké. Ik heb deze kop even genomen. Vaccinatiegraad in Lingewaard en Overbetuwe zakt nog iets verder weg. En het bungelt. En als je dat zo leest, dan denk je, oh jeetje man, dat lijkt Wuhan wel. We moeten die gemeente afsluiten hier. Dat is echt dramatisch gebeuren hier, als je de kop ziet. Maar het verhaal is gelukkig wat minder somber dan dit. De volgende. Het is niet goed, want dat moeten 3 plaatjes zijn. De volgende. Ja, daar is die. Goed zo. Als we het hebben over de vaccinatiegraad, dan hebben we het over de volledig gevaccineerde kinderen. En dat betekent het aantal kinderen of het percentage kinderen dat alle vaccinaties gehad heeft op 2-jarige leeftijd die had moeten hebben. Dus dat zijn die 4 vaccinaties die moet hebben in het eerste jaar. Daarna nog de BMR en de meningokok en daarna nog die boost. Nou ja, goed. Voor de 2 jaar moet hij die vaccinaties gehad hebben. En dat tellen we per kind en dan kom je op een vaccinatiegraad uit. Nou, voor Nederland zijn 90% van de kinderen die hebben alle vaccinaties gehad die ze moeten hebben. En er zijn er 4, dat rode stukje, 4%, die hebben geen enkele vaccinatie gehad. Dat zijn dus de kinderen van de gemeenschappen waarin vaccinaties geweigerd wordt. Dan zien we in Gelderland Midden dat het daar net een beetje anders is. De volledig gevaccineerd is wat lager dan Nederland. En het aantal niet gevaccineerde kinderen is wat hoger, 8%. Dus dubbele van het Nederlands gemiddelde, dus dat is al wat. Als we kijken naar de Overbetuwe, dan zien we hier 92,7% volledig gevaccineerd, 3,6 niet gevaccineerd. Ja, applaus. Dat is echt een hele, hele goede vaccinatiegraad voor een bevolking. Met deze vaccinatiegraad zul je heel weinig problemen hebben met infectieziektes die binnenkomen en die zich kunnen gaan verspreiden. Wat tegen gevaccineerd wordt. De volgende. Als we dat zo even kijken, dan kijken we eerst even naar die diphtherie, kinkhoest, tetanus, polio. Hè, of kinderen die 4 vaccinaties gehad hebben. Dat grijze lijntje is van Nederland. Dus in Nederland kunnen we zien, dat zitten we zo rond die 95%. Maar die afgelopen jaren is het telkens een beetje gedaald. En dat is wat de onrust geeft. Hè, van die vaccinatie moet niet te ver gaan dalen, want dan krijgen we problemen. Je ziet dat Gelderland Midden ligt daar wat onder. En die zakt ook. En die komt nu onder die 90% die de WHO adviseert om uitbraken te voorkomen. En dat is in onze provincie, of in onze regio, is dat natuurlijk toch een beetje een zorg. Het is nog niet dramatisch, maar wel een zorg. Dus we zien over Betuwe, die zit dat rode lijntje, die zit keurig rond die 95%. Dat is heel stabiel, het varieert een beetje natuurlijk per jaar. En ik denk dat dit de kop verklaart, dat het zakt nog iets verder weg betekent. Maar dit is een hele goede vaccinatiegraad. De volgende. Kijken we naar de BMR, de bofmazelenrode hond, die op 14 maanden gegeven wordt. Hier hetzelfde plaatje. Nederland zit boven de 95%, maar de afgelopen jaren zijn we eronder gezakt. Dus het risico op mazelenverspreiding als we mazelen in Nederland krijgen, neemt toe. We zien dat in Gelderland Midden als regio dezelfde tendens volgen. Hè? Het zakt die afgelopen jaren. En we zitten daarmee onder de 90%. Het risico op mazelen wordt groter. Over Betuwe zit daar opnieuw op die 95%. En die 95% is voldoende om verspreiding in een bevolking te stoppen of te voorkomen. Ja, de volgende. Dit is per gemeente even. U kunt zien dat hier voor de regio Gelderland Midden eigenlijk 3 gemeenten zijn waarin de vaccinatiegraad erg laag is. Barneveld, Ede, Scherpenzeel, die trekken natuurlijk het regionale gemiddelde naar beneden. Maar u ziet dat een aantal andere gemeenten nog net die 95% halen, maar dat zijn er nog maar 3, 4 misschien, hè, als we Westervoort meetellen, die zo net tegen die 95 aanzitten. De volgende. De HPV-prik. Volgende plaatje. De HPV-prik is alleen voor meisjes momenteel. 13-jarige leeftijd. Die beschermt tegen baarmoederhalskanker. Als die heel hoog is, krijg je ook iets van een groepsbescherming. Maar dat is er niet. We zijn begonnen rond de 50%, hè, ietsje gedaald. En de afgelopen jaren is er veel publiciteit over geweest, van is dit nou wel goed en moet dat wel bij die meisjes en nou ja, goed, hele verhaal. Die zijn fors gedaald. U ziet dat ook in Gelderland Midden, die volgt de nationale tendens. En ook in Overbetuwe volgt die een beetje het nationale patroon. Zit wel wat hoger, maar hij volgt het nationale patroon. Kom je dadelijk nog even op terug? Ja. Nu meteen zelfs. We gaan dat veranderen, want deze aanpak die we nu hebben, die werkt niet. Dat zien we, dat werkt niet. Dat heeft te veel debat, dat heeft te veel oppositie, dat heeft te veel rumoer eromheen. Dat moeten we anders gaan doen. En de Gezondheidsraad heeft daarnaar gekeken en die zegt, we moeten net als in een paar andere landen, we moeten niet alleen de meisjes, maar we moeten ook de jongens vaccineren. Het HPV-virus is echt een besmettelijk virus, dat kan makkelijk overgedragen worden. Niet alleen via seksueel contact, hè, maar ook via kussen, slijmvliezen, zelfs gebruik van gemeenschappelijke handdoeken zou eventueel kunnen, is wel eens beschreven. Hè, maar het is best een besmettelijk virus. Als je alleen die meisjes vaccineert, dan blijf je natuurlijk toch die circulatie bij die jongens houden. Bescherming tegen baarmoederhalskanker is natuurlijk heel belangrijk. Komt veel voor in Nederland. 800 mensen per jaar. 200 ervan gaan dood. Dat zijn toch allemaal jonge moeders over het algemeen. Dus dat is heel verdrietig en dat moet je toch echt proberen te voorkomen. Maar ook bij jongens iets van 400-500 gevallen per jaar die mond, keel, anuskanker of peniskanker oplopen. Dus dat is toch een belangrijk ziektebeeld waar we tegen kunnen beschermen. Het plan is om het nu terug te halen naar 9 jaar. En zowel de jongens als de meisjes doen op een andere manier te presenteren. En daardoor hopen dat we daar een veel betere bescherming tegen kunnen krijgen. De volgende. De laatste is dit, meningokokken ACWI. In Nederland hadden we meningokokken C, die ging rond. En er zijn in 2002, was die nogal heftig aanwezig, zijn we gaan vaccineren tegen de meningokokken C. En daardoor is die heel snel gedaald en komt eigenlijk nauwelijks meer voor. Sinds 2015 hebben we uit het buitenland, ik denk uit Zuid-Amerika komt het geloof ik vandaan, een meningokokken W-type binnengekregen in Europa. Eerst in Engeland, later kwam het ook op het vasteland. En in Nederland zagen we ook type W opkomen. En dat is eenzelfde infectie, hersenvliesontsteking, maar deze is nogal heftig met een hoge sterfte. En we zagen dat redelijk snel toenemen in een paar jaar tijd. Van 2015 tot 2016, 2017, 2018 ging het ieder jaar wat omhoog, totdat besloten is van hier moeten we iets mee. Dit moet niet verder gaan stijgen. En daardoor zijn we toen het vaccin gaan veranderen van C naar een A, C, W en I vaccin. Om die W proberen eronder te krijgen. Nou, en dat is waanzinnig goed gelukt. In 1 jaar tijd al, we hebben al die 14 tot 18-jarigen gevaccineerd. We hebben dat ingevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma bij 14 maanden voor kinderen. En we hebben dit jaar geen meningokokken W-gevallen meer gezien onder die bevolkingsgroepen, onder die leeftijdsgroepen. Nog wel bij anderen, maar veel minder als voorheen. Dus we zien ook dat die circulatie echt meteen na 1 jaar al aan het verminderen is. Dus een aantal jaren op rij zal dat hetzelfde gaan waarschijnlijk als met de C, dat we die nauwelijks meer zullen zien. Dat is natuurlijk heel erg veel winst. De volgende. Dit is per gemeente, een beetje een rommelig plaatje omdat het zo met die balkjes staat. Maar dit geeft het percentage aan per gemeente van wat we gedaan hebben. De opkomst of de kinderen die opgeroepen waren van 14 tot 18 jaar. En degenen die gevaccineerd zijn. En dat zit bij Overbeter zo ook zo rond die 95% zo'n beetje. Dus dat is een hele mooie vaccinatiegraad. Dat is een goede opkomst. De volgende. En dat is ook meteen de laatste. Dit is ook uit de Gelderlander. Het nieuws van deze week hebben we gezien dat het aantal vaccinaties onder baby's, de BMR met name, dat die wat gestegen is. En dat met name de HPV-vaccinatie onder de groep die we nu weten, dat zijn dus de kinderen die in 2019 gevaccineerd zijn. Daar kunnen we nu de getallen van zien. Dat is geboortecohort 2007 of 2008. De meisjes, als ik me niet vergis, zit nu op 72% in één keer. Dat is een enorme winst. Dus dat heeft heel veel het debat wat we in Nederland hebben over vaccinaties. Alle aandacht die er voor vaccinaties is. De meningokokken zal ook meegespeeld hebben. Die heel ernstig was, heel acuut was. Die zal ook meegetrokken hebben dat andere vaccinaties wat belangrijker geacht werden. En daardoor zien we nu echt voor het eerst dat er een omslagpunt is bereikt. En dat we weer wat winst gaan halen. Voor de gemeente Overbetuwe, ja, 100% zou fantastisch zijn, maar lijkt me niet echt nodig. Hè. Met deze hoge vaccinatiegraad voorkomen we dat ook kinderen die niet gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd kunnen worden, een infectie oplopen. En de uitdaging voor de gemeente zal zijn van hoe houden we dit vast? Hoe zorgen we dat deze vaccinatiegraad zo goed blijft en dat we onze mensen goed beschermd houden? Dank u wel.
Ja, dankjewel.
Vragen? Ja, ik had er één vraag. Oh. Er is dus een categorie die gedeeltelijk gevaccineerd is. En zijn er dan specifieke vaccinaties die uitgesloten worden? Of is dat gewoon toeval omdat iemand op het moment dat die vaccinatie moet plaatsvinden niet in staat is om die vaccinatie te ontvangen?
Er zijn bijvoorbeeld in de religieuze gemeenschap, maar niet gevaccineerd, dat zijn kinderen die geen vaccinaties krijgen, maar toch zijn er ook groepen in die wel kiezen voor sommige vaccinaties. Ja, bijvoorbeeld zijn er mensen die wel de BKTP, hè, de bescherming tegen tetanus, maar niet de BMR nemen, want dat is een vaccin die, dat zijn tegen kinderziektes die kinderen normaal gesproken doormaken. Die keuzes kunnen mensen maken. Het kan ook zijn dat mensen vertraagd zijn in het schema. Dat tellen ze ook nog niet mee. He, dat ze hun bof nog niet gehad hebben, of hun DNA nog niet gehad hebben op 14 maanden. Kind is nu 2 jaar en krijgt een volgende maand pas. He, dan telt hij ook nog niet als volledig gevaccineerd. Dus mensen maken individuele keuzes. En soms zijn het ook vergissingen. Mensen die vergeten zijn. Herhalingsoproepje niet gezien. Ja, dat kan gebeuren. Dus het is een beetje een wisselend beeld.
Nee, dat is niet iets specifieks. Ze zeggen van nou, nee. Daarvoor doen ze het niet en daarom zitten ze in die groep.
Nee.
Dankjewel. Nou, sowieso heel erg bedankt voor deze uitgebreide informatie. Het is heel fijn om er een beter beeld bij te krijgen. Ik hoorde net iets over 100%. Hebben wij niet gevraagd. Het zou leuk zijn dat het enige gemeente zou zijn, maar ik denk niet dat dat haalbaar is. Mijn vragen zijn, het zakt nu wat, hè? Een aantal fases, dus niet alles, maar een aantal gedeeltes zakt. Wat zijn de verwachtingen in hoeverre dat nog verder zal afnemen? En dan niet alleen voor Overbeter, maar dan ook landelijk. En hoe valt dat eventueel te voorkomen? Is daar een plan voor?
Thank you.
moeten de misinformatie die op sociale media met name rondgaat, dat moeten we tegengaan. We moeten zorgen dat we veel meer samenwerken met andere zorgverleners, met huisartsen, met verloskundigen. Dat we in gesprek gaan met het onderwijs, de onderwijssector, met de kerken. Weet je, dat je veel meer probeert mensen bewust te maken van het belang van vaccineren, ook van het belang voor anderen. De staatssecretaris die zei laatst in Barneveld ook van, ik beschouw vaccineren als een daad van naastenliefde. Dat doe je gewoon voor elkaar. Dus er zijn een aantal activiteiten die hij opgezet heeft, zeg maar 6 lijnen van interventies die hij wil volgen, om te zorgen dat die vaccinatiegraad niet verder daalt en dat hij gaat omkeren. En dat heeft hij nu in januari aan de Kamer gerapporteerd, dat zijn aanpak succes heeft. We zien het nu een omslagpunt bereikt, dat is heel mooi. We moeten nog even zien of het dat door gaat zetten natuurlijk. Er is ontzettend veel in geïnvesteerd het afgelopen jaar. Er is heel veel over gesproken, er is heel veel media-aandacht geweest. Maar er zijn nog steeds ook hele sterke sentimenten die tegen vaccinatie pleiten. Die krijgen nu wat minder aandacht in de media, lijkt het. We zagen eerder nog wel bij Pauw of andere praatprogramma's heftige debatten tussen mensen die wel en niet wilden vaccineren. Doodsbedreigingen aan mensen die zeiden van de kinderbijslag moet gekort als je niet gevaccineerd wordt, dat soort fratsen. Maar dat lijkt een beetje minder. Het debat is nu wat minder heet als dat toen de tijd was. Dus deze aanpak lijkt wel te werken. Dus ik verwacht ook wel dat het nu stabiliseert of wel weer wat omhoog gaat. Zeker met bedreigingen die van buiten komen. We hebben natuurlijk de meningokok gehad. Dat heeft echt invloed gehad op de vaccinatiegraad omdat het zo acuut en heftig is. We zien nu ook met die corona-infectieziekten die van elders komen. We zullen toch misschien, dat mensen denken, we zullen ons toch maar zo maximaal mogelijk moeten beschermen tegen de dingen waar we ons wel tegen kunnen beschermen. Dus ik zie wel dat het een beetje gaat omdraaien, hoop ik. Ja. Maar er blijven natuurlijk altijd groepen, dat moet ik wel zeggen, er blijven altijd groepen die niet willen vaccineren. Dat zijn met name dan in deze streep de religieuze groeperingen die een laag vaccinatie gaan blijven houden. Je krijgt niet in de Gods plan. Wij vaccineren niet. En dat blijven natuurlijk risicogebieden voor als we als land niet voldoende beschermd zijn, dat daar uitbraken kunnen ontstaan.
Ja, ik had één vraag. In het begin van uw presentatie zag ik rechtsonder iets dat er per 1 januari 2019 iets veranderd was. Ging er iets naar de gemeentes toe? Ja, een wettelijke. Wat was dat precies?
Het vaccinatieprogramma wordt gefinancierd door de overheid, het RVS. En dat werd altijd door het RIVM geleid. Dus die kregen het geld voor het reisvaccinatieprogramma. Alle organisaties die de JGZ uitvoerden, die de gezondheidszorg uitvoerden, of het reisvaccinatieprogramma uitvoerden, die kregen geld van het RIVM. En per 1 januari 2019 is dat veranderd, is dat meegegaan met de decentralisatie naar de gemeente. Dat ook het geld voor het RVP naar de gemeente werd overgedragen, het gemeentefonds. En de gemeente die is verantwoordelijk voor de uitvoering van de JGZ. Dus die contracteert nu de uitvoerende instanties. En in onze regio is dat de JGZ van de GGD. Dat was de verandering die mij even genoemd werd.
Ja, u zei, er zijn ook religieuze gemeenschappen en dat wordt ook vaak gezegd dat ze niet willen inenten. Nu was het in het verleden natuurlijk ook wel, tenminste in de jaren 50 en 60, dat er ook wel eens kinderen overleden na een vaccinatie. Dus dat was waarschijnlijk ook een argument. En ik ben blij van u te horen dat er samengewerkt wordt met huisartsen, met kraamverzorgsters en dat mensen goed op de hoogte zijn van alles. En ik heb ook begrepen dat in deze tijd ook veel mensen zijn die op natuurlijke manier willen leven en dus ook niet willen vaccineren. Dus het is niet alleen die ene groep, maar er zijn ook nog andere groepen die dat niet doen. Maar ik ben blij dat de vaccinatiegraad hier hoog is en dat we hier dus goed beschermd zijn. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Als je kijkt naar onze regio, dan zie je dus dat Ede en Barneveld best wel uitspringen. Een negatieve zin qua vaccinatie gaat. Maar hebben jullie ook een beeld van bijvoorbeeld Neder-Betuwe, waar we direct aan grenzen? En ik was ook wel benieuwd, want ook in Overbetuwe is in ieder geval mijn vooronderstelling, ik weet niet of het klopt, maar dat er ook een verschil is tussen bijvoorbeeld het westelijk deel van onze gemeente en het oostelijk gedeelte. Zijn daar verschillen? Of misschien kan de wethouder daar iets over over zeggen. Nou, het gaat erom. Laat ik het even toelichten waarom ik het vraag. Want als je bijvoorbeeld een kind naar een. Hier achter zit iemand van een peuterspeelzaal. Als je een kind naar een peuterspeelzaal brengt of naar een kinderdagverblijf, dan vind ik het toch wel een fijn idee als daar ook een. Voldoende van die parapluutjes zijn. Dat je kind daar veilig rond kan zijn, dat je niet het risico loopt dat daar toch meer dan gemiddeld kinderen niet gevaccineerd zijn.
Ik ben blij dat u vraag stelt, dat is een beetje een omissie in mijn presentatie natuurlijk. Want dat is inderdaad een probleem. Barneveld is de op twee na laagste vaccinatiegraad gemeente in het land. Neder-Betuwe is de op één na laagste gevaccineerde gemeente in het land. Urk is de laagste. Dus de gemeente hier aan de overkant van de straat heeft inderdaad een vaccinatiegraad die erg laag is. Ik weet niet hoe groot die gemeente is, hoeveel inwoners of heeft, of we het echt over een substantiële bevolking hebben. Ja, kijk, Barneveld heeft iets van 75.000 mensen momenteel. Dat is echt een grote gemeente geworden. Neder-Betuwe is kleiner, maar er is een vaccinatiegraad inderdaad die echt heel erg laag is. En daar zijn religieuze bezwaren tegen de vaccinatie. Dat zijn de dominees daar die dat niet voorstaan. En dat zie je dus ook terug in de scholen, in de voetbalclub, in de kinderdagverblijven. In Nederland hebben we een hoge vaccinatiegraad. In Nederland is het risico dat er een infectie in een gemeenschap opduikt, is heel erg klein. Dat moet echt van buiten komen. Dat moet dan net in zo'n gemeente terechtkomen waar het kan gaan verspreiden. Dat zagen we natuurlijk net in Urk. Dan zijn er toch 32 kinderen gemeld die dan de mazelen doormaken. Gelukkig geen overlijdens daar. Het is een kleine groep, maar dat kan dan toch. En dat is een risico wat bestaat, wat we moeten erkennen.
Ja. Nog meer vragen? Ik weet veel de gasten. Want anders zou ik het hier...
Een hele korte vraag. Wat is de rol van de gemeente hierin? Het ligt bij de GGD en die heeft de controle erover. Is dat nog een rol weggelegd voor de gemeente of is het...
Nee.
Ja, nee, dat is ook een rol, hè?
De gezondheidszorg in het algemeen, dat is een functie of een taak voor de gemeente wat belegd is bij de uitvoeringsorganisatie. De gemeentes zijn als het ware zitten in het algemeen bestuur van de GGD. Dus dat is belegd in de uitvoeringsorganisatie. Daar ligt de kennis en de deskundigheid op dat gebied. Wat wij doen, is regionaal, is een publiekscampagnes. Maar goed, vaak zijn het ook overheidscampagnes die wij overnemen. Maar als we over beter gaan, jij kan de vraag. Ik denk, ik wil je wat meer informatie geven. Want ik denk dat GGD dit gewoon heel goed doet. Dat is een kwalitatief goede organisatie met veel deskundigheid. Op alle niveaus aanwezig. En beginnen met baby's, consultatie, en jeugdarts of zo. Dus die zitten daar kort op. Ik denk dat wij dat niet moeten willen overnemen. Dat het op een goede manier gebeurt.
Nee, zo bedoelde ik hem ook niet. Maar ik denk
misschien. Ja, dus natuurlijk geen vaccinatie. Maar de baby's kregen ook altijd een hielprikje. Dat staat hier helemaal los van. Of waarom is dat dan wel?
Dat staat hier helemaal los van. Kun jij dat, Roel, even beantwoorden? Ja, Roel is jeugdgast hier in de
overleving. Ja, maar het naam van gast. Maar het wordt in principe binnen de eerste week bij pasgeboren afgenomen. En dat is een screeningsinstrument om op een aantal stofwisselingsziekten te kunnen screenen. Dus er wordt geprikt, maar er wordt iets afgenomen. Bij de vaccinatie wordt iets gegeven. Maar het heeft dus ook een hele hoge effectiviteit. Omdat je op een hele jonge leeftijd gevaarlijke of schadelijke situaties bij je. Het opgroeiende kind kan voorkomen.
Oké. Dank.
Zo. Ik heb nog één vraag. Ik ben de aanleiding van de vraag over de rol van de gemeente. Want ik zie hier een paar sheets van de Gelderlander langs komen uit de media, wat dus aandacht aan besteedt. En mijn conclusie is eigenlijk volgens mij besteedt de media meer aandacht aan dan dat wij de lokale politiek er aandacht aan besteden. En dus komt mijn vraag ook aan het af. Ik vind ook niet dat wij vaker over dit soort onderwerpen zouden moeten debatteren. Of wat is het de rol die bij een professionele uitvoeringsorganisatie is weggelegd? Er zitten toch elementen in die ook voor ons lokale politiek van belang zijn.
Dat was voor mij ook de reden om niet één op één antwoord te geven op jouw vraag, maar even in een bredere context, de deskundige bij, zodat we als raad daar ook een mening over kunnen vormen, was onze verantwoordelijkheid, waar is die belegd en hoe vindt dat plaats? Ik wil best vaker informeren, maar Hans vaker hier naartoe halen met hetzelfde verhaal, dat werkt niet. Dan zou je over 2 jaar nog eens moeten kijken naar cijfers en zit daar een verloop in? Of een bepaalde actualiteit kan ik zeker uitreiken. Eén keer in het jaar doen we ook een portefeuillehouderoverleg bij de GGD, hebben we ook iets over rijksvaccinatie. Maar dit is een heel stabiel product als het ware, een hele stabiele uitvoering zonder echte excessen. Ja, dan heeft het ook in het portefeuillehoudersoverleg, de wethouders in de regio, ook niet direct de aandacht van hier moeten we wat mee. Omdat het gewoon goed loopt. Nou, daar mogen we trots op zijn. Problemen die er niet zijn, dat hoeven we niet op te lossen. Dus ik wil best meer informeren, maar dan moet je ook concrete vragen waar je het over wilt hebben.
Ik denk er even over. Ja.
Goed, Hans, dankjewel. Wij gaan verder met het tweede deel. Ik denk, ik koppel dat aan elkaar, omdat dat uiteindelijk ook professionals van de GGD zijn die we daarvoor uitnodigen. Dat is Ellen de Hees en Tine Hendricks. Naar aanleiding van de brief van het CDA, de vraag, de brief van het CDA en de ChristenUnie over nu niet zwanger. We hebben daar als college al antwoord gegeven op de vraag, maar ik vond het thema belangrijk genoeg, ook de vraag achter de vraag, want ik wil dat breder duiden. We hebben technisch antwoord gegeven op de vraag, maar ik denk dat jullie ook iets kunnen vertellen waarom we dit op deze wijze doen. Waarbij een belangrijk element ook is in de decentralisatie, waarbij gemeentes verantwoordelijk zijn uiteindelijk om zorg te voorkomen. Dan zoeken wij ook naar mogelijkheden om mensen niet in een zorgtraject te laten komen. En dat begint natuurlijk ook met jonge vrouwen of met vrouwen met een kinderwens die daar ook vragen over hebben. Arnhem is begonnen met een project en bleek al heel snel dat in Arnhem, dat deed Arnhem alleen, ook gewoon jongeren of volwassenen daar kwamen, maar niet uit Arnhem kwamen. Dus toen hebben we in het portefeuillehouders ook overgelegd, er is geen behoefte. Laten we dat alsjeblieft verbreden, dan komen we voor een goed verhaal. Maar niet, mag ik dan? Ja. Okay.
Hallo, kan ik zo praten? Is dat ja, genoeg? Nee? Oké, dat is een opname.
Als je wil brand.
Ja. Oké, okay, hallo. Ik ben Tine Hendricks. Ik ben van oorsprong verpleegkundige. Laatste 12 jaar bij GGD Gelderland Midden. En daarvoor ook bij GGD Den Haag en Gouda. Dus al 20 jaar GGD. En alle jaren op de afdeling seksuele gezondheid. En ik heb vorig jaar inhoudelijk coördinator nu niet zwanger geworden. Arnhem heeft vorig jaar besloten aan dat programma mee te gaan werken. En toen is er een vacature uitgegaan. Is er vanuit Arnhem een projectleider gestart en ik heb daarop gesolliciteerd vanuit GGD. Mag de volgende, ja. Nu niet zwanger is een programma en dat heeft als doel de mooie term meer regie en zelfbeschikking door het voorkomen van ongeplande, ongewenste zwangerschappen. Of makkelijk gezegd, het doel is kwetsbare ouders maken een bewuste keuze over hun kinderwens. En hopen daarmee om een niet gewenste zwangerschap te voorkomen. En dat doen we door een eerlijk gesprek. En dat is ook echt de inzet. En dan is het ook in die volgorde over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Volgende dia. De doelgroep zijn kwetsbare mannen ook en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Waarbij sprake is van een combinatie vaak van problemen. Het zijn eigenlijk altijd mensen die al in zorg zijn. We gaan niet de boer op en op zoek naar kwetsbare mensen. Het zijn mensen die in hulpverleningsinstanties zijn, waar meerdere hulpverleners vaak bij betrokken zijn. En ook een combinatie van problemen bestaan. Dus vaak nou ja, psychiatrische problemen, verstandelijke beperking, verslaving, dakloos, schulden, loffenproblematiek. Nou ja, goed. Heel veel verschillende mogelijkheden. In ieder geval komt altijd naar voren dat ze vaak op dat moment niet stilstaan bij hun eigen kinderwens en hoe ze dat regelen. Dus, en dan ook de omgeving daar niet over heeft en dan tekortschiet of onvoldoende aansluit bij zorg. En wat ik net al zei, vrijwel altijd in beeld van verschillende organisaties.
Het is een onderdeel van Kansrijke Start. Ik weet niet of jullie dat kennen. Kansrijke Start heeft als doel de eerste 1000 dagen van een kind, dus inclusief de zwangerschap, dat het de eerste 1000 dagen van een kind bepalend is voor de rest van zijn haar leven. En niet alleen mentaal, maar ook lichamelijk. Het blijkt gewoon als je een slechte start hebt, dat dat gevolg heeft voor nou ja, je hele toekomstige leven. Dus zowel qua ontwikkeling, maar ook meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes, nou, heel breed. Het onderwerp van nu, of het programma nu het zwanger zit, echt voor de zwangerschap. Dus echt het gesprek aangaan en dan mensen bewust laten kiezen in de hoop van wat is voor mij op dit moment van belang. Er zijn, en dat is actielijn 1. Actielijn 2 is tijdens de zwangerschap. Dat wordt door JGZ, ook door VGGM of door GGD bediend door bijvoorbeeld prenatale screening. Dus voordat het kindje geboren wordt, langsgaan bij mensen thuis die al aangemeld zijn om te kijken hoe gaat het, heb je hulp nodig. En het is ook na de geboorte mogelijk stevig ouderschap of voorzorg, waarin de mogelijkheid is dat er meerdere keren, soms zelfs wel 60 keer, een verpleegkundige met een kwetsbare ouder kijkt naar opvoeding en alles in de, met de bedoeling dat een kind een zo goed mogelijke start heeft. Wij staan bij actielijn 1, maar wij worden ook vaak tijdens de zwangerschap door bijvoorbeeld een gynaecoloog die zorgen heeft over de toekomst, gevraagd om eens mee te kijken of in gesprek te gaan met een ouder over van, goh, hoe zie je het daarna? Of ook na de geboorte. Dus het is officieel voor de zwangerschap, maar we worden ook wel ingezet gedurende de andere twee actielijnen. Ja. Het is een landelijk programma, Kansrijke Start, en nu niet zwanger ook. Het staat nu op 20, ik was vorige week bij een terugkomdag en ze zijn nu in landelijke vorm 2 jaar bezig, maar ze zitten nu op 25 programma's. En de hoop is, ze hebben officieel 4 jaar, tenminste het landelijk team is daarmee bezig, en de hoop is om over 2 jaar op 50 centrumgemeentes te komen. En dan zou er dus een volledige dekking over heel Nederland zijn. Waardoor dus, nou ja, wat u zegt, dat we niet meer, dat iedere gemeente of iedere plek, als je mensen instuurt, gewoon ook het gesprek kan bieden of aangaan daarin. Ja. Ik kan nog even trouwens van tevoren zeggen. Het is gestart in Tilburg, dat staat niet op de dia. En dat is begonnen, en dat was nog voordat het landelijk programma was. Dat is een verpleegkundige die zat bij een overleg van 7 instanties, hulpverlenersinstanties. En dat was een verslaafde vrouw, een straatprostituee, die voor de 2e keer zwanger was. En binnen een jaar, en het eerste kindje was het huis geplaatst. En toen zaten de 7 hulpverlenersinstanties omheen en zeiden, hoe kan het nu dat je binnen een jaar weer iemand zwanger heeft, weer iemand zwanger is? En is het een onderwerp van gesprek geweest? Toen is zij het gesprek aangegaan met de mevrouw in kwestie en gevraagd van, goh, heb je een kinderwens? En zei de mevrouw, natuurlijk niet. Ik woon op straat, ik ben verslaafd, ik wil niet, alleen geen enkele mogelijkheid. En het erge erin is, jullie pakken ook het volgende kindje van me af. Dus toen heeft zij gezegd, er moet iets bedacht worden om te zorgen dat mensen gewoon de mogelijkheid krijgen om daar zelf een keuze in te maken. Toen is het model gekomen. De bedoeling is dat zeg maar, de doelgroep, de hele groep kwetsbare mensen, wordt eigenlijk door de hulpverleners, die zal zien binnen instellingen, instanties, wijkteams, daar wordt het gesprek mee aangaan. Dus de professionals gaan het gesprek aan met de kwetsbare vrouwen of mannen. Dat is het meest ideale. Nou blijkt dat er heel veel handelingsverlegenheid is. Dat ook professionals, ook al zitten ze in de zorg, ook al zijn ze, dat ze niet uit zichzelf het gesprek altijd aangaan. Dus we proberen ze bewust te maken van het belang daarvan. Om iedereen te bereiken, proberen we per organisatie 1 of 2 aandachtsfunctionarissen te benaderen. Dus daar zijn we de laatste tijd heel druk mee bezig. En zij nemen in het begin de casuïstiek op en dragen het over aan de professionals, waardoor het op een gegeven moment een voortdurende onderwerp van gesprek kan zijn als daar nodig is. Ik zit hier. Dus ik ben begonnen met wie de vragen heeft. Die, nu spreek ik gewoon doelgroep zelf nog. Dus ik heb de afgelopen 8 maanden ongeveer 24 keer een verzoek gehad uit de regio. Van goh, wil je het gesprek aangaan of heb je informatie over? En we zijn bezig nu met het trainen van aandachtsfunctionarissen. Dus vanuit Arnhem zijn wij begonnen bij het benaderen van verslavingszorg, van Purijn, van het Leger des Heils, van de wijkteams. Dus daar hebben we nu mensen die zeggen, nou, het onderwerp ligt mij aan het hart. Wij hebben hen getraind en zij gaan nu hun professionals, hun collega's verder trainen, zodat het gewoon een soort van voortdurend onderwerp van gesprek blijft. Of voortdurend, als er sprake van is. Op het moment dat zij er niet uitkomen zelf, kunnen ze altijd een lastige casus bij mij vragen voor informatie, uitleg, samen trainen. Dat is altijd mogelijk. En hier staat de streep naar het somatisch netwerk. Daar zijn we ook mee bezig geweest. We hebben contact gezocht met mensen die, als zij niet bij hun eigen huisarts terecht kunnen, dat de mogelijkheid geboden wordt om anticonceptie te plaatsen. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld een dakloze mevrouw die geen huisarts heeft, die zegt van ja, ik wil wel wat graag. Dan hebben we contacten met apotheken gemaakt, met een gynaecoloog, met huisartsen. Om, als ze zeggen ik wil toch wat, dat wij met die groep kunnen afstemmen, zodat daar alsnog anticonceptie geplaatst kan worden. Op zich is het eerste doel regulier waar het regulier kan. Dus we zullen altijd kijken van, kan het gewoon via de eigen huisarts, kan het via de eigen verzekering. Dat is op zich het belangrijkste. Dus mensen komen bij mij terug voor casuïstiek die toch lastiger is dan verwacht. Als ze gebruik willen maken van het somatisch netwerk. Of als er geld nodig is voor anticonceptie. Want er zijn ook mensen met een financiële problemen. En daar heeft de gemeente Arnhem vorig jaar een potje voor gemaakt. En in de toekomst is het zo dat de deelnemende gemeenten daaraan deelnemen. Dus als we echt er niet uitkomen met verzekering of andere middelen, dan kijken we of het betaald kan worden uit het potje. En dan is het vooral de keuze voor dan als het de vrouw in kwestie kiest altijd zelf het middel. Ja. Nou ja, wat ik al zei, regulier waar het regulier kan. Ik had zelfs laatst een mevrouw die zat in de schuldsanering. En ook daar zeggen we, dan neem ik contact op met de bewindvoerder om te kijken. U heeft een mevrouw in de vruchtbare leeftijd onder uw bewind. Hoe kan het dat u niet de anticonceptie mee rekent in uw uitgaven? Nou heb ik 1 bewindvoerder gehad die zei, oké, het was eind van het jaar, volgend jaar plus ik haar verzekering op. Dus dan wordt het daar uitbetaald. Dus 1 iemand en die heeft echt totaal helemaal niets. En zei, nou dan betalen we dat uit dat potje, omdat mevrouw toch graag gesteriliseerd wil worden. Ja. Ja, wat heel belangrijk is, en wat echt afgelopen maanden ook wel eens anders in het nieuws is geweest. Het is echt vrijwillig en op eigen motivatie. We hebben geen enkele mogelijkheid van dwang. Dat kan helemaal niet in Nederland. We zijn een programma wat insteekt op het gesprek aangaan over kinderwens. Dat daar een keuze uit voorkomt dat iemand voor anticonceptie kiest, dat is vrijwillig en volgens eigen motivatie. Dat doen we volgens de presentie en motivational interviewing. Dat betekent presentie is niet zozeer gericht op de interventie van we moeten naar die anticonceptie toe, maar naast iemand gaan staan. De groep die wij meestal zien is echt die met veel hulpverleners te maken heeft en vaak al enigszins afhoudend is. Dus het is veel langs gaan, investeren, vragen naar hen, wensen. Hoe zie je de toekomst? Wat heb je nodig? Dus veel er zijn en voor backup. En motiverende gespreksvoering, dat klinkt alsof ik ze duw naar een motivatie. Dat is het niet. Het is heel erg met de cliënt of met de persoon aftasten. Wat voor doelen heb je? Waar zit je motivatie om wat te kiezen? Kan ik je daarbij helpen? En dan staan er onder 5 plaatjes. Dat is uit onderzoek gebleken dat om zelf regie te kunnen nemen over kinderwens, is het belangrijk dat je kennis op orde is, dat de verantwoordelijkheid genomen wordt. En niet alleen verantwoordelijkheid, kan iedereen of kunnen de mensen die kwetsbaar zijn, die of op dit moment een verslaving hebben en hun hoofd boven water proberen te houden, zijn zij in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen? Of heb je daar als hulpverlener ook een verantwoordelijkheid in? Emotie, voor heel veel mensen is kinderwens gewoon existentiële behoefte. Die pakken we niet af. We kijken van, is nu het goede moment voor jou? En daar hebben we het over. Leefomgeving is heel belangrijk. Als iemand op straat woont, is dan de pil die wel eens gekozen wordt het meest handig. Waar bewaar je die? Hoe neem je die? En hoe denk je je partner, je moeder, je broer, zus over kinderen of anticonceptie of kinderwens? Heb je de mogelijkheid om daar zelf keuzes in te maken? En financiën. Ja, goed, het is een heel veel samenwerking met echt het hele netwerk in de omgeving. En we zijn bezig met een database, zodat als mensen iets kiezen voor anticonceptie, dat ze na 3 of 5 jaar, als het anticonceptie is afgelopen, dat we kunnen afspreken wie dan de volgende, hoe dan hun kinderwens is en hoe het dan verder gaat. Ja, mag de volgende. Nou, dit is heel kort.
Maar wel duidelijk.
Ja?
Ja, ik was wel benieuwd of u ook gegevens hebt over hoeveel mensen daar gebruik van maken. Want u had het net over afgelopen 8 maanden 24 keer. En is dat dan... Is dat heel regionaal of is dat juist heel specifiek aan een bepaalde omgeving gebonden?
Nou, ik kan vertellen. Arnhem heeft gezegd we starten en we willen daarin gewoon in ieder geval het eerste jaar ook niet te streng zeggen van oké, uit wat voor regio kom je en we doen je niet. Want Arnhem heeft gewoon ook een regiofunctie. Dus wat ik zeg 24 keer, ik denk dat ik daar 3 keer van drie mensen telefonisch of per mail de vraag heb kunnen beantwoorden en op afstand heb kunnen begeleiden van, goh, je kunt dit vragen, heb je daaraan gedacht? En ik denk dat ik bij 10 mensen zelf ben langs geweest, op huisbezoek. Grofweg waren er denk ik 12 echt die op dat moment woonachtig waren in Arnhem. Ik denk 3 mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats. Ik had bijvoorbeeld 3 vragen uit Reden, 2 vragen uit Zetten, 2 uit Zevenaar. Dus ik heb ook de gynaecologen uit Rijnstaten hebben 5 keer aangemeld. Verloskundigen uit de regio Reden hebben 4 keer aangemeld. De eigen SOA-poli. Er komen ook mensen tegen waarvan ze zeggen van, goh, daar krijg ik echt buikpijn van. Zou je het gesprek mee aan kunnen gaan? Mensen die veel risico lopen, verslaafd zijn en dan op dat moment geen anticonceptie gebruiken. Dus dat zijn mensen ook weer uit alle regio's. Dus het is een grootste deel Arnhem, maar wel verspreid. Ja.
Als je dan, hartelijk dank voor je interessante presentatie. Als je dan eenmaal, als je het gesprek aangaat, zijn er dan veel vrouwen die daar ook mee door willen gaan? En, of is het dan toch nog lastig om ze binnenboord te houden?
En dan doorgaan met anticonceptie bedoelt u? Ja. Het is niet een hele eenvoudige doelgroep. Wat ik zei, ze zijn veel hulpverleners gewend en ze hebben allerlei problemen die voorgaan. Dus het is... Soms heel duidelijk, dan zeggen mensen, ja natuurlijk, ik regel het. En het lijkt erop dat het aantal die ik via de verloskundige heb doorgekregen, dat die door de verloskundige al voorbereid zijn, of tenminste gevraagd zijn, en dat het dan heel vlot gaat. Via de gynaecologen, heb ik ze nu vooral gesproken, die zijn daar op de POP-poli geweest, dat is de psychiatrische obstetrie-poli, dus mensen met echt wat psychiatrische problematiek. Dat zijn wel schrijnende situaties met echt wel meerdere uithuisplaatsingen en kindjes die dan ook direct na de bevalling worden weggehaald. Daar ga ik langs, dan is dan wordt er wel gezegd, ik heb op dit moment geen kinderwens, maar het dan regelen is nog, ik had al voor een paar bijvoorbeeld 3 keer een afspraak, maar dan is het toch dat... Allerlei dingen komen ertussen altijd. Dus, maar dat is ook een onderdeel van de presentietheorie. Weer opnieuw langs gaan, weer opnieuw samen. Kijken van, kunnen we het samen doen? Nu doe ik dat, maar ik heb ook gesprekken met mensen, bijvoorbeeld van wijkteams of van Philadelphia. Dat zij het op een gegeven moment ook zelf dan gaan doen.
En nog een vraag. Je gaf net aan in je presentatie, of toen gaf je als voorbeeld dat je echt besloten werd om over te gaan tot sterilisatie. Maar dat is natuurlijk een vreselijke, drastische ingreep. Proberen jullie altijd eerst vrouwen ervan te overtuigen om aan de pil te gaan? Hoe gaat dat?
We bespreken echt heel duidelijk van wat is uw wens? Dus, en dan ook niet zozeer van wat is gewend, maar wat is passend bij de huidige situatie. En dan weten we wel heel duidelijk van dit zijn de mogelijkheden. Ben je vergeetachtig, is dan de pil passend? Is dan een middel waar je niet aan hoeft te denken, niet handiger op dit moment? Sterilisatie is drastisch. Ik heb het nu alleen gehad bij drie vrouwen die de wens aanspraken, waarvan de ene mevrouw 6 kinderen uit huis geplaatst had en de andere mevrouw 5 kinderen uit huis geplaatst. Dus die zeiden zelf van, het is echt genoeg. En er was één vrouw 30, waarvan de gynaecoloog zei, daar hebben ze het ook lang over gehad, van eigenlijk is de leeftijd nog te jong. Maar dat ze zelf aangaf van, ja, dit is genoeg voor haar. Ze kan ook het uit huis plaatsen, geeft veel leed voor iedereen. Dus ja, daar gingen ze in mee.
Ja, ik was wel benieuwd hoe binnen het programma omgegaan wordt met ethische dilemma's.
Ja, een goede vraag. Wat ik net zei, het landelijk team is opgezet voor 4 jaar. Daar zit in het team ook een hoogleraar ethiek die het programma ook bekijkt. En elke keer, daar hadden we onlangs nog een bijscholing van. Iedere regio die start, die krijgt 6 maanden begeleiding uit het landelijk team. Van hoe start je het op en waar let je op. En ook echt altijd van uniform de goede volgorde van vragen. Dus geen dwang, geen drang, vrijwillig, gemotiveerd. De aandachtsfunctionalissen die wij nu aan het trainen zijn, komen 2 keer per jaar terug voor intervisie, waarin dit soort casuïstiek ook besproken wordt. Van, goh, hoe ga je om met deze situatie? Kunnen ze zelf casuïstiek inbrengen? En op het moment dat het heel ingewikkeld is, dan hebben we altijd weer sluiten we kort met een arts, verstandelijk beperkt. Altijd weer van, wat is mogelijk? Het is iets wat heel gevoelig ligt. Maar omdat we niets dwingen, is het voortdurend in gesprek blijven dan het beste wat we tot zover kunnen. Ik weet niet of dat voldoende antwoord geeft op het ethische.
Dat geeft wel aan dat het goed is om het hier ook over te hebben. Omdat het juist ook op het snijvlak van ethiek zit. En ook wel over wat nou de grens is van overheidsbemoeienis. Want je geeft een zak geld aan een organisatie en er wordt een taak voor uitgevoerd. Maar het is toch fijn als je weet wat daar precies gebeurt. En dat daar ook enige check en balances op zit. Want u zegt van, we hebben 700 zorgorganisaties, dacht ik, in deze regio. Die hebben allemaal professionals, die allemaal mensen ziet, die min of meer kwetsbaar zijn. Waarvan sommige handelingsverlegen zijn, zegt u ook. Maar die allemaal een eigen protocol hierin zullen volgen.
Dit was ook in het najaar een vraag. Hebben jullie het goed ingedekt op het ethische vlak? We hebben in ieder geval dat we het met hulpverleners opnemen. Dus het is niet dat we naar de sociale dienst gaan en zeggen van, we trainen jullie en doe dat gesprek. Ook om enige vorm van dwang. Dat je zegt van, oké, als je dit niet doet, dan krijg je geen geld. Dat doen we dus niet. Het zijn echt mensen die al in een hulpverleningsrelatie zitten. En waarin hulpverleners met iemand het gesprek aangaan over alle leefgebieden. Dus leefgebied wonen, werken, dagbesteding. En ook toekomst en relatie. En dat is het puntje wat vaak nu niet aangesneden wordt. Omdat veel mensen denken, ja, daar blijf ik uit weg. Want dat vind ik niet gepast. Maar dan komen we ook bij de verantwoordelijkheid van, het is het bespreekbaar maken van, goh, hoe zie jij het zelf en wat kan ik daarvoor op dat vlak betekenen? Dus zo steken we hem nu in en we proberen het ook elke keer terug te koppelen op in ieder geval die intervisie en eventueel moreel beraad. En elke kwartaal hebben we contact met de mensen, de aandachtsfunctionarissen over van, waar loop je tegenaan? Wat zijn je ervaringen? Hoeveel mensen heb je gezien? Is het lastig of niet? Ja. Dus wel een punt van aandacht. Ja.
Gaat een verwijzing naar jullie toe, altijd via de hulpverlening? Of kan het ook zijn dat bijvoorbeeld familie dat doet? Want dat lijkt me een heel hellend vlak waar je dan terechtkomt.
Ja, het is tot nu toe eigenlijk altijd hulpverlening. En het is ook de naam Nu Niet Zwanger, daar is ook over gehad van in hoeverre is dat nou eigenlijk handig. Ik was bij een mevrouw die was zwanger, zei je, nou kom je hier. En dan zeg je, jij bent van Nu Niet Zwanger en ik ben zwanger, hoe kom je? Meestal word ik ook niet voorgesteld bij de cliënt zelf als zijnde van Nu Niet Zwanger. Het is meer van, ik ken iemand van de GGD die met u het gesprek aan kan gaan over toekomst en uw wensen op dat vlak. Professionals, voor professionals is het heel prettig om te zien, het is nu niet zwanger. Ik weet wat ik daarbij moet doen. Maar familie meldt zich eigenlijk niet aan. Het is echt bedoeld vanuit de hulpverleningstak.
Eerste vraag is, u heeft ook een programma voorzorg. Dat heeft misschien ook een overlap hiermee? Of staat het helemaal los hiervan?
Nou, we hadden toen we het project startten, hebben we wel een overleg gehad met de voorzorgverpleegkundigen. Zij bespreken al wel de toekomst. Van, goh, hoe zit het nu? Hoe gaat het nu? En hoe zie je? Dus we hebben contact. En op het moment dat zij zeiden, we komen er niet uit en zou jij dan langs willen gaan? Dus we hebben daar wel contact mee.
Ja. Ja. Nou ja, ik ben heel blij met deze presentatie. Heel uitgebreid en heel zorgvuldig. En het CDA en wij als ChristenUnie hebben vragen gesteld. Omdat we dit zagen langskomen. We dachten, nou, hoe zit het precies? U heeft het heel goed uitgelegd. En ik heb inmiddels ook verschillende mensen gesproken. Mensen die, laten we zeggen, u had het net over verstandelijk beperkte, die soms de pil voorgeschreven kregen, waarvan ik heel negatief heb gedacht van oké, dat is een vrijbrief voor de jonge mannen in huis. Hè? En dat is in die situatie ook zo geweest. Dus ik was er een beetje negatief over. Ik heb daarna verschillende gesprekken gehad met pleeggezinnen, met kinderen uit, wat u net zei, ook zei, van die niet thuis kunnen wonen bij ouders. En wat u ook zegt, die misschien al voor de derde of de vierde keer het kindje uit huis geplaatst moet worden. Wat vreselijk is voor het kindje, maar ook voor de ouders. Een enorm trauma is. Ja. Dus ik denk dat dit een heel goed programma is. En ik, ja, vanuit de pleeggezinnen heb ik bijna het idee gehad van, nou, het moet ook niet te vrijblijvend zijn. U mag best even in zo'n situatie, want je voorkomt ontzettend veel leed ook bij de ouders die dat kind gewoon niet thuis kunnen houden. En dat is ook vreselijk.
Nou, dat proberen we door vooral het gesprek te blijven aangaan.
Ja,
dus
ja.
Dat is ons op.
Dank u wel voor de presentatie.
Alsjeblieft.
Geen vragen. Mag de buitenring hier ook vragen? Ga je van ons zeggen? Ja. Kijk, twee seconden. Ik ben waarschijnlijk een van de mensen die daar inderdaad over heeft geschreven. Ik weet niet of je over die verhalen doet. Maar daarin werden wel de zinnen ethische grenzen gebruikt. Ik heb ook hier verwezen naar mevrouw Rijnlaarsdam, ook de Delftse dame. Dus ik ken de inzet van het programma en ik twijfel ook niet aan jullie oprechtheid en de goede bedoelingen erachter. Maar wat mij, ik kan het er geen andere woorden voor, wat mij toch verbaasde is bij jou, zeker omdat het om vrijwilligheid gaat en om dat het initiatief uit de doelgroep komt. In een van jouw eerste dia's stond toch kinderwens en nu niet zwanger, gewoon in dezelfde zin.
Ja, nou ja, dat is, ze hebben een titel bedacht 2 jaar geleden. En ik heb het landelijk team erover gehoord van, is het eigenlijk de ideale titel? Het is vooral, nu geeft aan dat het een tijdelijke keuze is. Dus er was ook een regio die ik koos, wilde graag kiezen voor zwanger, nu even niet. Dus dat het niet een bedisseling is van ons, van we willen mensen niet meer zwanger hebben, maar van, is dit het juiste moment? Ook om duidelijk niet iets af te pakken, maar te kunnen zeggen van, goh, het kan zijn dat als je bepaalde dingen over ouderschap goed doordenkt en kijkt of je de begeleiding hebt en kijkt of je van je, nou ja, wat dan ook, wat nodig is om een kind een goede toekomst te bieden, dat je dan daaraan begint op het moment dat je daar meer aan toe bent. Dus daarom hebben ze gekozen voor nu niet zwanger.
Waar ik me zo scherp mogelijk stellen, kunnen we dan garanties geven dat op het moment dat twee ouders, potentiële ouders uit de doelgroep, zelfs met een verstandelijke beperking, waar wij hier allemaal van zouden zeggen, including me, het is beter dat jullie eigenlijk geen kinderen zouden krijgen, maar die willen dat per se wel. Die worden dan, neem ik aan, niet aan uw programma blootgesteld.
Nou, kijk, wat ik zeg, ik kom daar niet en zeg van, ik vind het niet handig. Daar blijven wij echt van weg. Het is, ik kan zeggen, ik heb een verzoek gehad van alle 24, waar bleek uit eigenlijk dat iedereen zegt, bijna iedereen, ik heb geen kinderwens op dit moment. Eén iemand met een verstandelijk beperking zegt inderdaad, en dat was een meneer, ik heb 2 maanden relatie, ik wil een kind. We hebben de babyuitzet in huis. En ik ben gebeld door de begeleiders. En die zeggen van, goh, hij heeft vorig jaar zijn kat en zijn vissen dood laten gaan. We hebben ernstige zorgen hierover. Hoe pakken we dit aan? En ja, dat gaat mijn programma eigenlijk, of ons programma te boven. Maar ik ben wel met de begeleiding in gesprek gegaan van, omdat we het wel heel veel over dit soort gesprekken hebben. Wat zijn mogelijkheden om met diegene het gesprek aan te gaan? Dus dan ga ik behalve, of nu niet zwanger hebben, maar hoe zie jij je ouderschap voor je? Wat verwacht je? Dat doe ik niet, want zij zijn de begeleiders en zij kunnen dat veel beter. Ik heb wel op afstand de begeleiders bekeken, of gecoacht in ieder geval erover gehad. Van waar kun je? Omdat ze... Nou ja, het blijkt gewoon dat veel mensen daarvan wegblijven. Veel hulpverleners dan denken van, sommigen wel. Sommigen zullen zeggen van, we komen erop terug. Dit geeft wel de noodzaak aan dat je, dat het niet bij één keer bespreken klaar vaak is. Dus bij deze, wat ze zelf nu terugmailen, is dan, het blijft onder de aandacht. Diegene wil het liever niet. Maar het is iets wat elke keer terugkomt van, goh, hoe ver ben je, hoe ver zit je, wat vindt je partner ervan, wat vinden je ouders ervan, wat verwacht je van ons als begeleider, en in die zin proberen ze. En ik zou het graag zeggen, maar wij kunnen niet alles voorkomen, de meest schrijnende gevallen. Dus het kan ook zijn dat, en dat is ook mogelijk.
Ja, dat is natuurlijk de achtergrond van mijn vraag.
Ja. Nou ja, nee. Wat ik wil is het zorgen dat eigenlijk alle professionals die te maken hebben met kwetsbare groepen het gesprek aangaan. En dat ze daar niet aan voorbij gaan. En dat mensen dan na kunnen denken over of dit moment het juiste is. En als dat, voor sommige mensen is dat moeilijk, omdat het niet alle mogelijkheden om na te denken. En dan is het, hoe doet de begeleiding dat daarin? Ja. Is dat wel voldoende antwoord?
Die verpakt het onderwerp.
Ik zie donderdag een collega van u.
Nou, maar dit zorgen we. Want uiteindelijk de andere kant van die ethische medaille is, hoe kunnen wij het ongeboren kind schermen? Dat is het voldoende voor nu? Dan wil ik de sprekers, de gasten van de GGD dankzeggen. En staken wij deze vergadering en gaan we over.
Alsjeblieft.